Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En hartelijk welkom, beste luisteraars. In oktober 2014 vond in Rome de derde buitengewone bisschoppensynode plaats met als thema de pastorale uitdagingen van het gezin in de context van evangelisatie. Maar ik ontdekte twee mooie artikelen in verband met het huwelijk. Niet te zwaar, maar alleszins met gezellige liedjes tussendoor voor een goede vertering van het komende menu. Zo citeerde in die tijd hulpbisschop Rob Mutsaerts op de website van het bisdom 's-Hertogenbosch: het gezin bevindt zich in een crisis, volgens de stellige mening van paus Franciscus. Jongeren kiezen nog maar amper voor het huwelijk. Zij verkiezen andere samenlevingsvormen. Maar zo konden jullie anderzijds ook lezen in de Standaard van 1 oktober, waarin relatie-expert Rika Ponne vermeldde dat het eerst ongehuwd samenleven geen garantie biedt voor een lang huwelijk. Men stelt vast dat na een periode van samenwonen de echtscheidingscijfers niet lager liggen. En ze legt ook uit hoe in het hoofd samenwonen vrijblijvender blijft. Van bij de start maakt het een verschil. En mensen die toch onmiddellijk huwen, doen dat doorgaans bewuster. Trouwens is ook meer weggelegd voor het iets conservatievere publiek dat minder snel uiteen zal gaan. En haar besluit is: het huwelijk blijft, ondanks alle scheidingen, nog steeds de meest standvastige vorm van samenleven. Zo, beste vrienden, zo kunnen we toch wel gerust verklaren dat wat de kerk ons leert niet zomaar uit de lucht is gegrepen. Nu, ik sprak van twee artikels die we samen gaan doornemen. Het is een artikel verschenen in het tijdschrift KNAK en op de website didoc.be, didoc.be. Maar wat dachten jullie van een eerste lied? Mijn wereld is jouw wereld, de Bee Gees.
Style. If you're not here by me, That's not your style. If you're not here by me, it's not worthwhile. My world is our world, and this world is your world, and your world is
En voor het eerste artikel sla ik het tijdschrift Knak even open. Artikel geschreven door Ignace de Marel, godsdienstleraar en auteur. Ik heb hem al enkele keren aangehaald in een van de programma's. Hij is protestants-evangelisch, coördinator bij Pray for Belgium en gewezen ondervoorzitter van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Hij schrijft vlot, soms snedig, amusant, maar steeds respectvol en aangenaam om te lezen. En hij heeft het over het belang van een kerkelijk huwelijk. De titel luidt: Trouwen met een beetje hulp van God. En hij vangt aan met vast te stellen dat slechts 20% van de koppels nog trouwen voor de kerk. Dat deze cijfers sinds decennia dalen, is algemeen bekend, maar dat het zo snel gaat, is toch verbazingwekkend. Het huwelijk is toch een van de grote overgangsritten in een mensenleven en een feestelijke, kerkelijke bevestiging ervan leek lange tijd een evidentie. En Ignace de Marel merkt op dat vroeger de slogan al zo wat luidde: ook al ga je niet wekelijks naar de kerk, een kerkelijk huwelijk, dat doet je toch tenminste nog, of niet? Maar misschien deden vele koppels dit enkel voor de familie, voor tante Sophie of nonkel Louis, en valt dit ook steeds meer weg. Ja, eerlijkheid is op zich een goede zaak. Ja, inderdaad, het is niet voor tante Sophie of nonkel Louis dat je het moet doen. Het heeft inderdaad geen zin, schrijft hij, jongeren te overtuigen om mooie beloften tegenover God uit te spreken als ze niet in hem geloven. Tevens is schijnheilig als ze beloven hun kinderen christelijk op te voeden, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet van plan zijn. Dus de schone schijn en vrome buitenkant afbreken kan heilzaam zijn. Het schept in ieder geval duidelijkheid. En alzo, alleen zo blijft over wat echt is en blijkt duidelijker wie ervoor staat, of wie waarvoor staat. Ignace de Marel wil vooral hier aantonen wat de waarde is van een kerkelijk huwelijk en dit ten opzichte van een burgerlijk huwelijk. Maar als mensen het kerkelijk huwelijk verwerpen, hebben ze het recht om te weten wat ze verwerpen. En hij vervolgt op zijn amusante manier. Want het gevaar bestaat dat ze anders een kuip badwater weggooien en zich na enkele jaren afvragen, tja, ik heb het gevoel dat ik iets mankeer, maar ik weet niet wat. Zat daar nu nog een kind in of zo? Burgerlijk of kerkelijk huwelijk lijkt voor velen ongeveer hetzelfde, maar als je ze inhoudelijk vergelijkt, kan er bijna geen groter verschil bestaan. En zo heeft hij het over het burgerlijk huwelijk. Het omvat maar één, en ik citeer, een soort minimale formule. Een overeenkomst met de elementairste bepalingen, zo universeel en dus zo beperkt mogelijk, en ontdaan van alle religieuze of morele elementen. Bijvoorbeeld het woord liefhebben komt uiteraard niet in de wettekst voor. Want indien het er zou instaan, zou elke gehuwde die zijn partner niet lief heeft, een juridische straf moeten krijgen. Gehuwden beloven elkaar op het stadhuis niets en geen enkele termijn voor de relatie wordt genoemd. De ambtenaar vertegenwoordigt geen enkele morele autoriteit. Het kader is trouwens zo ruim mogelijk opgesteld. Daartegenover plaatst Ignace de Marel het volgende. Je hoeft toch niet in God te geloven om te weten dat liefde en trouw de ruggengraat van een relatie zijn. Een humanist of atheïst droomt toch ook van een stabiele relatie die meer is dan een economische afspraak of een koud verstandshuwelijk zoals jij strijkt en ik zet de vuilzakken buiten, punt. Als men alle religieuze en morele aspecten er wegneemt, wat blijft dan over? De ambtenaar van de burgerlijke stand leest op het stadhuis uit het burgerlijke wetboek een aantal artikels voor over de rechten en plichten van de echtgenoten. Deze zijn onder andere: echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht. Ze zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd en iedere echtgenoot draagt bij in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen. Tja, de wetgever die dit schreef, meldt de Marel op, was duidelijk niet in de meest romantische bui. Hier word je niet echt warm of passioneel van. Maar zoals reeds gezegd, daar dient de wet ook niet voor. De wet creëert enkel een kader, maar ze creëert niet het leven dat daarin zou moeten bloeien. Ze definieert geen liefdesrelatie, hoogstens het juridische skelet ervan. Datgene wat aan de huwelijksrelatie zijn glans moet geven, de verliefdheid, het vuur, de passie, is hier totaal afwezig. Het is ultralight, een caloriearme versie van het huwelijk. En dan schakelt Ignace de Marel over naar het huwelijk in de kerk. Maar ik had veel liedjes beloofd en we gaan luisteren naar Dana Winner.
Ik hou van jou. Alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Waar ik ook ben, ik hoor je stem. Ik kan ben zo alleen. Waar moet ik heen? Waar is die tijd van toen gebleven? Ik neem je in mijn armen, laat mij je hart verwarmen. Ik wil je alles geven, ik hou.
Beste vrienden, we overlopen dus even het commentaar van auteur Ignace de Marel, verschenen in Knak, over het belang van een kerkelijk huwelijk ten opzichte van het burgerlijke. En wat houdt een huwelijk in de kerk dan in, stelt hij ons de vraag. Hier spreken trouwens ongeveer dezelfde belofte uit. Ik beloof je trouw te zijn, je lief te hebben en te waarderen in goede en kwade dagen. In rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood ons scheidt. Het contrast met de burgerlijke formule kan bijna niet groter zijn. Deze belofte, uitgesproken in de kerk, is ongeveer de hoogst mogelijke belofte die een mens in zijn leven kan maken. Dus niet light, maar ultra-calorierijk. Zij is zo hoog dat je je wel afvraagt, kan je dit nog tegenwoordig van mensen verwachten? Is dat niet onhaalbaar hoog? Is deze hoge norm van de kerk nog wel van deze tijd? Kunnen we niet beter collectief toegeven dat de mens niet monogaam is? De dieren gaan toch ook van de ene partner naar de ander? Is vrijheid, blijheid, zoals de vlinders, niet eerder verkiesbaar. En de schrijver vervolgt. Dit kan voor sommigen een interessante denkpiste lijken. Maar wat als we hetzelfde principe eens consequent toepassen op andere gebieden? De mens is bijvoorbeeld ook niet altijd in staat eerlijk te zijn. Moeten we dan in de wet inbouwen dat de mens af en toe mag liegen? Dat hij in bepaalde gevallen belasting mag ontduiken of een moord plegen? Maar waarom is de christelijke norm zo bijna onhaalbaar hoog? Is dat uit star en dom conservatisme? Is het een blinde ontkenning van de realiteit of zit daar een wezenlijke positieve keuze achter? En de Marel vergelijkt het met de Spaanse ontdekkingsreiziger Cortés, die zijn schepen achter zich verbrandde om elke terugweg af te snijden. Was hij gek of juist slim? Hij wist dat zijn manschappen, wanneer het in de nieuwe wereld moeilijk zou worden, dat zij constant in de verleiding zouden komen om terug te keren om te vluchten. Er was maar één mogelijkheid om rechtdoor te gaan, namelijk de terugweg afsluiten, de bruggen opblazen. Radicaal, definitief, bewust. Stel je nu eens voor dat de kerk zou mee evolueren met de moderne tijd en zijn formulering versoepelen. En Ignace geeft als voorbeeld: ik beloof je trouw zolang ik ertoe in staat ben. Of: ik zal proberen je lief te hebben. Of: ik beloof je trouw voor 5 jaar, eventueel verlengbaar. Of: ik beloof je trouw zolang jij ook je deel doet. Of: ik beloof je trouw in goede dagen, in rijkdom en gezondheid. En de auteur besluit: iedereen voelt aan, dit is absoluut niet hetzelfde. Iedere voorwaarde, iedere versoepeling in de formule opent reeds de achterpoortjes, de vluchtroutes. Wie twijfel inbouwt in de fundamenten, zaait reeds de zaden van verwijdering. Het is bijna zeker de deur openzetten voor een eventuele latere scheiding. Daarom is de absolute onvoorwaardelijkheid van de kerkelijke formulering zeer bewust gekozen. Het geeft meer gewicht aan de relatie. Het huwelijk is geen sprint, maar een marathon. Als je bij de start van een marathon al zegt: ik zal wel zien of ik het uitloop, dan zal je het waarschijnlijk niet uitlopen. De vastberadenheid om de eindmeet te halen is een sleutelvoorwaarde voor succes. En Ignace de Marel gaat een stap verder. Voor gelovigen komt ook God als het ware om de hoek kijken. Maar eerst weer een lied, een mooie hit van vroeger. Tuares ver bisto.
Yeah. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste luisteraars, we overlopen verder het artikel van Ignace de Marel in Knak. Hij vergeleek dus de belofte die uitgedrukt wordt in een burgerlijk huwelijk die zeer minimaal is, ten opzichte van de woorden uitgesproken tijdens een kerkelijk huwelijk. Maar hier komt God, als het ware, om de hoek kijken. En ik citeer hem verder. Voor de kleine groep mensen die vandaag nog bewust gelovig leeft, is het zo logisch om God te betrekken bij je huwelijk. Het huwelijk heeft alles te maken met liefde en trouw. Nu zijn liefde en trouw de hoofdeigenschappen van de God van de Bijbel. Met hem kan het alleen maar beter worden. Want zij die bewust voor God trouwen, geloven ook in vrijheid en blijheid. Zich vrijwillig in liefde verbinden aan één partner brengt diepere vrijheid mee en duurzamer blijheid. Maar de hulp van God is extra nodig. En de gelovige beseft dat deze belofte in feite te groot is voor een mens. De mens weet dat hij zwak is en gemakkelijk struikelt. Maar door zich te verbinden met een sterke belofte, verplicht hij zichzelf. Wie wil slagen, moet dus de allersterkste start hebben. De torenhoge belofte is voor de gelovige een bescherming. Voor een niet-gelovige lijkt het een gevangenis. God als getuige erbij roepen brengt een hogere dimensie binnen. Deze grote getuige die God is, is tegelijk de grote beschermheer die het huwelijk uitgevonden heeft en er helemaal achter staat. Trouwen voor de kerk is vandaag allesbehalve vanzelfsprekend. Vandaag is het een meer bewuste keuze en het vraagt veel moed en geloof om je leven te willen delen met éénzelfde partner, om door dik en dun voor elkaar te kiezen, zeker in de kwade dagen. Het is een opgave om het ja-woord elke dag waar te maken in de turbulentie van het leven. Dat blijft een risico, en niemand kan verzekeren dat het hun zal lukken. Het vraagt zeker en vast offers. Maar sinds wanneer is offers brengen een vies woord? Een diploma behalen vraagt dat ook. Een carrière uitbouwen ook, een eigen zaak opstarten ook. Godsdienstleraar De Marel blijft dan nog even staan bij het feit dat de meeste koppels toch uiteindelijk kiezen bij die, zoals hij noemt, de light-belofte versie van het burgerlijk huwelijk. En ik citeer hem weer verder. Waarom verkiezen de meeste trouwende koppels dan deze minimale formule? Dit mag toch ook verbazen, want jonge mensen hebben hogere verwachtingen van een relatie dan vroeger. Want volgens Europese waardenonderzoeken staan relaties nog altijd aan de top van wat mensen waardevol vinden in hun leven, boven geld en carrière. En de schrijver geeft een verklaring. Omdat mensen minder in God geloven, moet de partner bijna die plaats innemen, het perfecte geluk brengen en ligt er zulke hoge druk op de relatie. Die ander moet al mijn beloften, al mijn behoeften vervullen en mij gelukkig maken. Anderzijds zijn jongeren banger dan vroeger om zich te binden en ontgoocheld te worden. Hechtingstoornissen en bindingsangst worden door psychiaters steeds meer gediagnosticeerd. Ignace de Marel relativeert ook enigszins door te noteren: Ik wil niet zo ver gaan om te zeggen dat wie een light belofte doet, ook maar een light huwelijk kan verwachten. Ik ga natuurlijk ervan uit dat elk koppel dat enkel voor de wet trouwt, zeker ook de intentie heeft om het te maken. Maar uiteindelijk pint het koppel zichzelf niet vast en spreken ze de grote woorden, zoals in een kerkelijk huwelijk, niet uit. En alzo besluit deze auteur. Wie bewust het kerkelijk huwelijk verwerpt, moet zich realiseren wat het alternatief is. Of is het een bewuste keuze om geen termijn te vernoemen? Velen in deze wereld zijn zeer bezorgd om het klimaat, de bedreigde diersoorten, de veiligheid op straat, werkzekerheid, voedselveiligheid, vrede in de wereld. Maar wie is nog bezorgd om de kwaliteit van relaties? En hij besluit: ik wens iedereen van harte de allerbeste, meest vervullende relaties toe. Maar laten we alstublieft niet naïef zijn. Dit gaat niet vanzelf weer in stijgende lijn. Tot zover enkele stukken uit het artikel van godsdienstleraar en auteur Ignace de Marel. La 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 la. Als twee mensen altijd wensen samen te zijn, heel hun leven liefde geven, zonneschijn, worden zij soms bang voor wat eens komen zal. Dan hoor je hun smeken overal. Lieve Heer, heb medelijd, hou voor ons een plaatsje vrij. Wij willen zo dolgraag altijd samen zijn. Eenmaal klimmen wij omhoog, samen langs de regenboog. Schrijft u nu vast op hoe onze namen zijn. Lieve Heer, heb medelij, eenmaal is het hier voorbij. Zet u niemand boven tussen haar en mij. De tijd die gaat maar voort, in zwarte hemelpoort. Maak ons dan blij en hou een plaatsje vrij. La la la. La 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 la
deel van waarheid op deze aarde raak je kwijt. Je verdwijnt, er komt een einde, hoogste tijd. Moederziel, alleen maak je je laatste reis. En dan zoek je naar een paradijs. Lieve Heer, heb medelijden. Hou voor ons een plaatsje vrij. Wij willen zo dolgraag altijd samen zijn. Eenmaal klimmen wij omhoog, samen langs de regenboog. Schrijft u nu vast op hoe onze namen zijn. Lieve Heer, heb medelijden. Eenmaal is het hier voorbij. Zet u niemand boven tussen haar en mij. De tijd die gaat maar voort, in zwarte hemelpoort. Maak ons dan blij en hou een plaatsje vrij. La 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 la.
En dat was Rocco Granata met Lieve Heer, heb medelij. Beste vrienden luisteraars, ik sprak van een tweede artikel. Deze komt van de website didoc.be, een echte aanrader. Jullie kunnen er ook boeken bestellen. We horen zeer regelmatig vandaag de dag in de media over de strengheid van de kerk. En zeker als het dus gaat over de moraal, het huwelijk. Veelal wordt dan daartegenover geplaatst dat Jezus zeker zo niet was en dat zeker zo niet heeft bedoeld. Uiteraard weten we, en gelukkig is dat zo, is Jezus oneindig barmachtig gelukkig. We kunnen ons steeds herpakken, bekeren, van een nieuwe lei herstarten. Maar is er een contrast tussen wat Jezus verkondigde in zijn tijd en wat de kerk vandaag in onze tijd verkondigt? En als dat zo is, moet de kerk zijn leer dan niet aanpassen, enzovoort, enzovoort. Anderzijds stellen we vast dat Christus in het evangelie zelfs de puntjes op de i zette. Denken we maar aan twee uitspraken waarbij Jezus een versoepeling doorgevoerd door Mozes, waarbij een man zijn vrouw mag verstoten, terug intrekt. Met de woorden, wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. En hierop lezen we hoe de leerlingen repliceren met, als het zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen. Of hoe Jezus ook hier veel radicaler verklaart. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, u zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg jullie, ieder die begeerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Dus wat Jezus hier doet, is het omgekeerde van een compromis sluiten of de regels afzwakken. Dus de grote vraag is, was al hetgeen Jezus in zijn tijd verkondigde ook zo in contrast, zoals nu vandaag de kerk staat tegenover de huidige samenleving? Of ik druk het anders uit, zou Jezus, moest hij vandaag op aarde komen, anders gaan praten bij het vaststellen van de huidige crisissituaties binnen het huwelijk? Zou hij soepeler zijn? Wel, om daar een antwoord op te vinden, moeten we gaan kijken naar de samenleving ten tijde van Jezus. En zo kom ik bij het tweede artikel. Het vertaalde artikel is van de hand van professor Francesco Agnoli, professor geschiedenis en filosofie, schrijver en essayist. En het werd gepubliceerd op de site van La Nuova Bussola Quotidiana. De vertaling uit het Frans voor Didoc is van Walter van Goetem, waarvoor hartelijke dank. En we overlopen samen het eerste deel. Het uitgangspunt is ongetwijfeld het feit dat het huwelijk in de antieke en de voor-christelijke wereld in twee vormen bestond. Monogaam en polygaam, dus een relatie met één partner of met meerdere. De monogamie, één partner, bestond al in Griekenland, bij het Joodse volk en in Rome. Dus de leer van Christus over het gezin is dus niet volledig onbekend nieuws. Trouwens, meerdere volkeren beschouwden de monogamie als de pijler van de maatschappij. We staan hier voor wat gewoonlijk natuurwet wordt genoemd. Ook de niet-christelijke volkeren hoorden in hun binnenste de klank van de universele morele vereisten. En deze prof haalt een voorbeeld aan, los van het huwelijk, hij haalt aan Hippocrates. Hij leefde 460 tot 370 jaar voor Christus. Bijvoorbeeld Hippocrates begreep dat abortus plegen moord is. En dit ook in een tijd waar het norm was. En zo ook de Romeinen begrepen goed dat het ideale in de relatie man-vrouw bestond in de trouw en de duurzaamheid van het huwelijk. En de professor legt ons even uit hoe een bruiloft eraan toeging voor de tijd van Christus. Zo voorzag men te Rome een verloving, die gevierd werd in een officiële ceremonie die de uitwisseling van ringen insloot. En hij vermeldt een mooi detail. Volgens Aulus Gellius zou er een heel dunne zenuw lopen tussen de ringvinger en het hart. Na de verloving volgde het huwelijk, een plechtigheid die gekenmerkt was door een soort communie, voor een soort van altaar waarop men aan Jupiter een gerstebrood offerde. Men vervolgde ook met het slachtofferen van een dier, waarvan de ingewanden gelezen werden door een waarzegger. En een vrouw die maar eenmaal gehuwd was, wat dus een goed voorteken was, bracht de handen van de gehuwden samen voor de priesters en de getuigen als teken van de eveneens sociale functie van het huwelijk. Mensen en godheden werden dus geroepen als getuigen van een gebeuren waarvan de belangrijkheid zeer duidelijk was. Maar als we dan dieper gaan kijken, vervolgde professor geschiedenis Francesco Agnoli, ontdekken wij dat zelfs de Romeinse monogamie, wellicht de stevigste van de oudheid, aangetast was door 1000 uitzonderingen. Zo mocht de echtgenoot betrekkingen hebben met slavinnen, zonder dat dit het minste schandaal uitmaakte, zelfs niet in de ogen van de echtgenote. Ook mocht de man zijn vrouw verstoten voor vrij lange reeks van redenen. Maar ook bij de Joodse gemeenschap, vervolgt hij, geleek de monogamie op een fictie, want rabbijnse scholen konden tot in het oneindige de mogelijkheden van verstoting uitbreiden en zo voor de mannen de weg openstellen voor opeenvolgende huwelijken. Dus ondanks de officiële monogamie was polygamie een vrij courante praktijk. Maar we gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek naar Albert Hammond, de Peacemaker.
Get out, damn it. Close the door, don't slam it. Let me be alone a while to give my nerves a rest. Whatever you do, I love you. No matter what you do, I love you. And I want to run after you, but I don't know what's best. If you will take good care of me, I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. You will take good care of me, then I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. hours later, I hear the key in the front door. We look each other in the eye, a timid sorry pair. There's a little more conversation, just a little more conversation. A battle's lost, a war is won, I think we've cleared the air. You will take good care of me, I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace, I'll be the peacemaker. You will take good care of me, then I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace, I'll be the peacemaker.
En we bevinden ons nu in het Romeinse Keizerrijk, ten tijde van Christus en de eeuwen daarna. En professor geschiedenis Francesco Agnoli stelt vast hoe de zeden toen zich meer en meer lossloegen. Alle historici zijn het erover eens om te zeggen dat de monogamie een zware crisis doorstond. De gemiddelde duur van de huwelijken verminderde onophoudelijk, met vermeerdering van de echtscheidingen. Zelfs de plechtigheid van het huwelijk wordt telkens eenvoudiger, sneller, bijna banaal. En deze prof vermeldt uit een geschiedkundig meesterwerk van een zekere Giordani. Om uit de echt te scheiden waren er geen ingewikkelde formaliteiten meer nodig. Een eenvoudige mededeling volstond, mondeling of schriftelijk of via een boodschap. En de echtscheiding wordt vervormd tot een plaag die de instelling van het huwelijk aanvreet en het gezin ondermijnt. De grote Romeinse filosoof Seneca, trouwens tijdgenoot van Jezus, schrijft dat uiteindelijk de mensen scheiden om te huwen en huwen om te scheiden. Zo schreef schrijver Marcialis over de huwelijkscrisis in die tijd, over een zekere mevrouw Telesilla met haar 10 mannen. En het artikel haalt nog verscheidene andere voorbeelden aan uit die tijd. Professor Agnoli haalt ook historicus Carpo Pino aan in zijn werk Het dagelijks leven te Rome, waar in het keizerrijk echtscheiding zeer verspreid was. Een andere historica, Cantarelli, vermeldt hoe naast de mannen ook de mogelijkheid groeide voor de vrouwen om echtscheiding aan te vragen. Professor Agnoli besluit dan ook zeer duidelijk dat ten tijde van Christus het huwelijk en het gezin meer dan ooit in een crisis verkeerde. Een crisis die ook de maatschappij aantastte en die uiteindelijk demografische gevolgen had. Men bleef samen zolang de wil er was om samen te blijven. En hij besluit in deze context was de prediking van Christus in zijn tijd over het onbindbaar huwelijk ongetwijfeld weinig realistisch, maar vrij revolutionair. En vandaar ook de wetgeving van de latere christelijke keizers, die stilaan de echtscheidingen begonnen te beperken tot enkel ernstige redenen. Jezus was dus revolutionair. En de professor besluit met apologeet Justinus uit de 2e eeuw, waarin deze man de traditionele gedachte van de kerk ter herinnering brengt, en die de tweede huwelijken en de echtscheiding veroordeelde. Hij nodigde de christenen van toen uit tot eerbiediging van de gehele leer van Christus, die ongetwijfeld niet gemakkelijk aanvaard wordt, vooral in de hogere standen. Een tekst uit de tweede eeuw na Christus. Zo, beste vrienden, ja, duidelijker kan niet. Dat geschiedenis een belangrijk vak is, is toch hier zeer duidelijk. L'histoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich. Dus gaan verklaren dat de kerk veel te streng is vandaag en dat Jezus helemaal anders zou gaan spreken, is een ongegronde bewering. Beste luisteraars, het is altijd denk ik interessant om dergelijke argumenten in het achterhoofd te hebben als jullie eens in een gesprek aan tafel zitten. Nu, ik laat het erbij voor vandaag. En we spreken af, zelfde dagen, zelfde uren. En wat dachten jullie van het volgende lied? Dank voor het luisteren.
Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis, qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma Butterfly. L'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly.